wat we verder uit Gods heilig woord u wensen voor te lezen. En dat kunt God getekend vinden bij de profeet Jeremia, het 23e kapitel, het eerste gedeelte. Wee den herderen die de schapen in de weide ombrengen en verstrooien, spreekt de Heere. Daarom zegt de Heere, de God Israëls, al zo van de herderen die mijn volk weiden. Gij lieden hebt mijn schapen verstrooid en hebt ze verdreven en hebt ze niet bezocht. Ziet, ik zal over u bezoeken de boosheid uw handelingen, spreekt de Heere. En ik zal het overblijfsel mijn schapen zelf vergaderen uit al de landen waarheen ik ze verdreven heb. En ik zal ze wederbrengen tot hun kooien en ze zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. En ik zal herderen over hen verwekken die ze weiden zullen. En ze zullen niet meer vrezen, nog verschrikt worden, nog gemist worden, spreekt de Heere. Je ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David de rechtvaardige spruiten zal verwekken. Die zal koning zijn de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen. Daar verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmede men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ze niet meer zullen zeggen, zo waarachtig als de Heere leeft, die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd, maar zo waarachtig als de Heere leeft, die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd en die het aangebracht heeft uit het land van het noorden en uit al de landen waarheen ik ze verdreven had, want ze zullen wonen in hun land. Aangaande de profeten, mijn hart wordt in mijn binnenste gebroken. Al mijn beenderen bewegen zich. Ik ben als een dronken man en als een man die in de wijn te boven gaat, vanwege de Heere en vanwege de woorden zijner heiligheid. Want het land is vol van overspelers, want het land treurt vanwege de vloek. De weiden der woestijn verdorren, omdat hun loop boos is en hun macht niet terecht. Want beiden profeten en priesters zijn huichelaars, zelfs in mijn huis bevind ik hun boosheid, spreekt de Heere. Daarom zal hun weggen zijn als zeer gladde plaatsen in de donkerheid. Ze zullen aangedreven worden en daarin vallen, want ik zal een kwaad over hem brengen in het jaar hunner bezoeken, spreekt de Heere tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. Heere, gebracht ons voor de tweede maal op deze Sabbatdag nog rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. Het mocht u behagen ons te gedenken in den Zoon uw eeuwige liefde en ons te aanschouwen in zijn bloed en in zijn gerechtigheid. En dat u zelf niet onbetuigd mocht laten, maar ons nog wilde bezoeken in deze middag. Vergeef onze misdaden. Was ons en reinig ons van al onze zonden in dat dierbare bloed des lams. En dat het bevestigd mag worden ook aan onze harten bij de aanvang en bij de voortgang, al waar nu uw zonden als scharlaken en als karmozijn, ze zullen witter worden dan sneeuw. wil uw genade in Christus nog rijkelijk verheerlijken, opdat in deze middag de vrucht van uw getuigenissen openbaar mocht worden in de openingen van uw woord en in de ontsluiting van de heilgeheimen die er verborgen en opgesloten liggen, indien beloofden aan de vaderen, indien gezegende Heer Jezus Christus, die als het zaad der vrouw staat als een kop zou vermorzelen, maar ook voor zijn kerk verwerven die gerechtigheid, waardoor ze niet alleen vrij verklaard worden van schuld en straf, maar ook een recht ontvangen tot het eeuwige leven. Heere, vermocht u zelven in deze middag verheerlijken, zowel in het lezen als prediken en in het luisteren, waar we toch in alles zo steil en diep afhankelijk zijn van de invloeden en van de bedieningen des Heiligen Geestes. Wil ons voor uw getuigenis inwinnen. Wil er nog plaats voor maken in onze harten, opdat het nog tot een eeuwige zegen en tot een eeuwige winst voor deze of gene mocht zijn, op reis naar die alles beslissende eeuwigheid. Wil de lampalen van uw kerk nog uitbreiden, onder jong en oud mochten nog werken, onder het jodendom en onder het heidendom, opdat uw woord zal voortgeplant worden en ook uw naam van geslacht tot geslacht, tot aan het einde van de wereld, en dat de inwoners van dorre plaatsen, dat die voor uw aangezicht mochten knielen, dat uw vijanden het stof mochten lekken, dat het ook inwendig in onze zielen mocht plaatsgrijpen. Dat uw volk nog opgewekt werd om de koning te zien in zijn schoonheid en dat vergelegen land. Ge mocht ze nog verblijden ook in deze middag, neem alle duisternis, neem alle donkerheid, alle ongeloof, alle twijfel, lusteloosheid, behoefteloosheid, moedeloosheid, vijandschap. Neem het nog genadiglijke weg en betoon u zelf nog eens als die koning der koningen en als die heren der heren, die daar rijdt op het woord uw waarheid in rechtvaardige zachtmoedigheid en wiens rechterhand u vreselijke dingen zal leren. Ge mocht aan de vele noden gedenken, ook in het midden van ons. Die jongen die gisteravond bij een accident zijn arm gebroken heeft. Oh, dat zijn hart eens breken mocht en vernederd onder uw krachtige hand. Een kind dat naar het ziekenhuis gebracht moest worden. Heere, geef het aan die ouders nog terug als met uw lieve raad bestaan kan. En die dochter die voor de zoveelste maal in het ziekenhuis werd opgenomen. We dragen ze ook aan uw troon op in al der noden en behoeften. Heere, sterk ze nog. En ondersteun ze en heilig al de wegen aan het harte met al die anderen die er nog liggen. Bereid uw vleugelen over ons uit, over de lengte en breedte der aarde, over al die gezinnen die in diepe rouwen zijn gedompeld met dat verschrikkelijke ongeluk en die ouders die hun kind niet meer terugkrijgen. Och, wat een leed en wat een moeite. En wat een verdriet, onder al de verrichten en onder al de oordelen. En als we op onze plaats zouden wezen, oh, dan zouden we zeggen, oh God, waarom worden we allemaal niet opgeruimd? Als het slijk der straat, dan was het aan een eind met alles. Daar zou je nooit geen verdriet meer van ons hebben. Want het is nu toch allemaal maar ellende met de mens, niet anders. Arbeid met onze zonde, moeite met onze ongerechtigheid. En 40 jaar verdriet ervan gehad en als we 50 jaar zijn, al 50. En als we 60, dat we 80 jaar zijn, het is altijd maar verdriet. Nooit dat we iets kunnen doen dat wel behagelijk is in uw ogen. Een tussentredenden en intredenden borg. En een schuldovernemende borg. Hebben we van ogenblik tot ogenblik van over. De Heere, gedenk aan al de noden, ook in de gezinnen. Vervul het nog uit uw volheid. Wij hebben geen verstand. Maar verleen op verstand met goddelijk lichtstraal. In alle zorgen en moeite en komen die er zijn. Wees nog een alles vervullend God. Bind ons aan uw troon. En waar we zijn in het laatste van het jaar, och, dat al de goedertierenheden ons harten nog mochten vermeden en onze zielen nog mochten verootmoedigen. Vat ons bij hart en hand. Sterk uw knechten, vermeerder getal. Verleen ook ons in deze middag wijsheid en verstand met goddelijk levensstraal. Open de schrift. En geef nog een blijk van uw gunst en van uw trouw. Om het bloed des eeuwige verbond. Al de wettig verhinderden. De bevelen zijn uw troon. En die niet wettig verhinderd zijn maar geen lust hebben. Dat ze nog eens lust mochten krijgen. En dat de ordonantie in God. Nog eens bovenaan in de leven geplaatst mochten worden. Doe nog wel bij Sion, bouw de muren van Jeruzalem nog op. Wees ons gedachtig in alle weg en alle pad. En dat in de wegneming van al onze ellenden en zonden. Om Christus willen, amen. We zingen nu met elkander het Psalm 145, het eerste en het tweede vers. Inmiddels zal worden gecollecteerd. Eerst voor de kerk en dan voor de school. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En wat er verder volgt in Psalm 145, het eerste en het tweede vers. Nog enkele dagen resten ons. We herdenken dat Christus in de wereld is gekomen. Dat de Vader zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. En dat daarin openbaar geworden is de liefde Gods ten eerste. De liefde die God had tot zichzelf. In de tweede plaats de liefde tot zijn deugden. En in de derde plaats de liefde tot zijn Zoon. En in de vierde plaats de liefde tot zijn kerk. Als God zichzelf niet bemind had, dan had hij nooit zijn Zoon in de wereld gezonden. Maar het heeft hem behaagd om die liefde die van eeuwigheid in zijn hart was, om die liefde te openbaren. Met eerbied gesproken, hij heeft gezocht naar een weg om die liefde mede te delen. En om die liefde kwijt te kunnen raken. En dat is geschied in de Zoon zijner eeuwige liefde. Het is zo geheel anders geliefden als dat de wereld en de godsdienst in onze dagen zich gedachten vormt van het kerstfeest. Het is nu een heidensfeest geworden. En je kunt hoe langer hoe meer begrijpen dat Calvijn, ook Lodestein en de Engelse godgeleerden, dat die niet weten wilden van een aparte herdenking van de heilsfeiten in de kerk. Vanwege het misbruik dat ervan gemaakt werd. Vooral Calvijn was een grote vijand ervan. Niet dat hij geen achting had voor hetgeen wat God gebracht had en heeft, maar enkel en alleen vanwege het schrikkelijke misbruik dat er ook in die tijd al van gemaakt werd in de kerken. Maar toch, geliefden, heeft de herdenking van die feiten en ook van de geboorte van Christus zulke grote betekenis. Christus is de onuitsprekelijke gave God gegeven en geschonken aan zijn kerk. En over die onuitsprekelijke gave God wensen we vanmiddag nog iets te zeggen met de hulp des Heeren uit onze tekst die je opgetekend kunt vinden in Jesaja 4. Daarvan het tweede vers, waar Gods woord al dus luidt: te dien dagen zal des Heeren spruit zijn tot sieraad en tot heerlijkheid, en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid. En tot versiering dengenen die het ontkomen zullen in Israël. Tot dusverre. Dat woord van onze tekst, dat spreekt ten eerste van een goddelijk antwoord. Ten tweede van een goddelijke gift. Ten derde van een goddelijke zegen. En ten vierde van een goddelijke onderscheiding. We hebben hier in onze tekst waar Christus beloofd wordt als des Heeren spruiten en als de vrucht der aarde. We hebben hier allereerst een goddelijk antwoord. We hebben voor 14 dagen iets gehoord 's middags over het eerste vers in welke weg dat Gods geest plaats maakt voor Christus in het hart zijner uitverkorenen. Dat er te 10 dagen 7 vrouwen en 1 man zouden aangrijpen zeggende, ons brood zullen we eten en met onze klederen zullen we bekleed zijn. Laat ons alleen naar uw naam genoemd worden. Neem onze smaadheid weg. God plaatst zijn volk alleen op de wereld. En het is door de bediening van Gods geest dat ze tot de kennis in haar leven gebracht worden. Dat ze een God voor haar hart en dat ze een borg voor de schuld nodig hebben. Daartoe neemt God in het leven van zijn volk alles weg waar ze zich op verlaten. Daarom gaat God de weg met doornen omtuinen en een heiningmuur rondom hen maken, dat ze de wegen niet zullen vinden. Want de wegen waar God zijn volk in leidt, hebben ze, daar is er niet één die er zin in heeft. Daar is er niet één die er betrekking op heeft. Ze moeten allemaal, zoals de waarheid zegt, ze moeten allemaal getrokken worden met koorden van Gods eeuwige liefde. En anders, al ligt een mens aan de rand van de hel geliefd, dan zal hij nog niet schreeuwen om genade. En hij zal nog niet roepen om Christus. Dat is werkelijk, dat is van mensen zijde een onmogelijke zaak. Maar God die weet de raad mee. En die gaat nu de blinden leiden door een weg die ze niet geweten en door paden die ze niet bewandeld hebben. Dat volk dat komt niet alleen op de wereld te staan, maar dat komt ook op de wereld te staan met lege handen. Diep ellendig, naamloos en bedekt met smaadheid en met schande vanwege de erf en de dadelijke schuld. Ze worden het aan de weet gebracht dat er maar één is die er heil volmaken kan. En dat is Christus. Want van hem staat geschreven dat hij is alles en dat in allen. En dat het des Vaders welbehagen geweest is dat in hem, dat is in die Christus, dat daar al de volheid in wonen zou. God werkt dat zelf, maakt een plaats in de harten voor Christus. En nu in onze tekst wordt het goddelijke antwoord gegeven op het roepen en op het schreeuwen van die kerk. Waar ze zeggen, ons brood dat zullen we eten. Met onze klederen zullen we bekleed zijn. Laat ons alleenlijk naar uw naam genoemd worden. Neem onze smaadheid weg. En dan volgt er in onze tekst. En de 10 dagen. Wanneer die kerk dus daarom bloot op de wereld zal staan. Alleen in de diepe en in de naamloze ellende. Is voor alle mensen niet, maar dengenen die het ontkomen zullen in Israël. Het is opmerkelijk geliefden dat in onze tekst gesproken wordt met nadruk van des Heren spruiten. En de naam Heren Dat komt hier voor in de tekst met een grote kapitale letter. En dan weten we dat dat altijd de betekenis heeft van Jehovah. Dus we zouden ook kunnen lezen in die tekst: te dien dagen zal Jehovah's spruiten zijn tot heerlijkheid en tot sieraad. Waar allereerst de nadruk op valt, dat is op de naam Jehovah. En de naam Jehovah, dat is de allergrootste naam die God zichzelf gegeven en waarmee hij ook zichzelf bekendgemaakt heeft. Met de naam van Jehovah staat er, was de Heere niet bekend in de dagen van Abraham, Isaac en Jacob. Hoewel dat de naam Jehovah in het eerste boek van de Bijbel op verschillende plaatsen voorkomt. En als je nu zou vragen, zou nu Abraham en Isaac en Jacob, zouden nu die patriarchen, zouden die geen kennis gehad hebben van de naam Jehovah, dan kunnen we wel gerust zeggen ja. Maar waarom staat er dan in de Bijbel dat God met die naam niet bekend was aan die vaderen? Dat betekent dit. De bekendmaking, dat gaat hier over de bevestiging van de naam Jehovah. En in de dagen van Abraham en Isaac en Jacob was daar geen noodzakelijkheid dat God zich met die naam openbaarde. Dat is geweest voor het eerst in de brandende braambos. Toen de zaak van Gods kerk uitwendig bekeken een totaal hopeloze zaak was. Dat volk dat was in Egypteland onder de macht van een vijand. Die vijand die had het besluit genomen om dat volk geheel en al ten onder te brengen, want al de knechtjes en Hebreeën die moesten verdrinken in de Nijl. Dus na een zekere tijd, dan zou dat volk totaal uitgeroeid zijn. En er was nog wat anders ook van volgens een tekst uit Ezekiel. Dan blijkt het zo duidelijk dat dat volk van Israël, toen ze in Egypte waren voor 430 jaren, dat ze zich ook schuldig gemaakt hebben aan de zonde van afgoderij. Dus dat volk in de grote ellende en in de grote nood, ze hadden niets om op te pleiten en zich op te verlaten. Want de zonde heeft geen vrijmoedigheid, maar de zonde die beneemt ons alle vrijmoedigheid om met onze zaken en met onze wegen voor Gods aangezicht te verschijnen. Dus aan de ene kant, het was de vijandschap van Farao. En aan de andere kant, de vijand, de zonde van het volk, waardoor uitwendig alles was afgesneden. Maar nu had God tot Abraham gezegd dat in zijn zaad alle geslachten des aardbodems gezegend zouden worden. God die had zelf het beloofd dat zoals de sterren van de hemel en het zand aan de oever van de zee ontelbaar is, dat zo het zaad van de kerk zou zijn. Nu ging het erover, wie zou het nu bij het rechte eind hebben? Wie zou het nu winnen? God of de duivel? De duivel die zegt weg met die kerk. Van de aardbodem weg.
En God die heeft gezegd dat dat gaat, dat zal tot in de eeuwigheid zijn. Want God gedenkt zijn verbond tot in de eeuwigheid. Wat uit de mond gegaan is, dat blijft vast. En dat blijft onverbroken. En toen de nood op het hoogste was, van God die verspilt nooit zijn genade geliefde. Nooit. God verheerlijkt zijn genade alleen maar als er geen andere opening en als er geen andere weg meer voor ons is. Zo was het ook in die brandende braambos. En nu in onze tekst staat er, te dien dagen zal des Heeren spruiten zijn tot sieraad en tot eerlijkheid. Dus Christus beloofd aan de Vader en geboren in Bethlehems kribbe, hij is des Heeren spruiten. Dat wil zeggen, hij is van hem voortgekomen, van de Vader, door een eeuwige generatie. Hij is één met een Vader, één gewezen. Er staat in Johannes 5, vers 26, gelijk de Vader heeft het leven in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Toch moet ge een onderscheid zien tussen de Vader en tussen de Zoon. Dat onderscheid namelijk dat de Vader zijn Zoon verordineerd heeft, verkoren heeft van eeuwigheid om te zijn de borg en de middelaar des verbonds. We lezen nergens in de Bijbel dat de Vader mens geworden is. Of dat een Heilige Geest de menselijke natuur heeft aangenomen. Maar de tweede persoon in het goddelijke wezen, hij is mens geworden. Hij heeft onze natuur aangenomen uit de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest. Dezelfde natuur die had hij, die de Vader had. En die natuur die heeft hij ook nooit afgelegd. Want we lezen in Filippenzen 2 vers 6. Dat hij het behoefde het geen roof te achten om God even gelijk te zijn. Maar wel staat er dat hij zichzelf vernietigd heeft. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen en dat een de mensen in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. Christus wordt genoemd de spruit des Heeren spruiten. Hij wordt ook genoemd hier in deze tekst de vrucht der aarde. Van Christus, die heeft de menselijke natuur niet meegebracht uit de hemel. Dat is de valse leer van de Anabaptisten. Vandaag aan een dag nog. De Anabaptisten, de volgelingen van Menno Simon, niet de Baptisten van Kalf, van de Jan en van Philpot, die hebben daar totaal geen mee te maken. Die staan heel daar op pak van. Maar de Anabaptisten, dat zijn de volgelingen van Menno Simon. En Menno Simon, hij leerde dat Christus zijn menselijke natuur meegebracht heeft uit de hemel. Hij heeft de geboorte van Christus uit Maria niet geloven. Alleen, zegt hij, zoals het water door een goot loopt, zo is Christus ook door het lichaam van Maria gegaan. Maar ze hebben geen verwantschap gehad met elkander. Maria niet met dat kind en dat kind niet met Maria. Dat is vanzelf helemaal tegen de schrift. Want toen Maria de boodschap gekregen heeft van de geboorte van Christus, dat zij die beweldadige moeder zou zijn, toen heeft ze gevraagd hoe dat gebeuren zou, hoe dat zou kunnen. En toen heeft die engel Gabriel die heeft betuigd, de Heilige Geest, die zal over u komen. De kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. En daarom dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, dat zal God zo genaamd worden. En we hopen de aanstaande zondag, als de Heer ons nog eens leven spaart en nog wil, daar kunnen we er wel bij zeggen, geliefden. Want de tijd die we beleven, het is vol van de gerichten en vol van de oordelen God. En het moet ons maar verwonderen dat God ons allemaal niet opruimt. Werkelijk. Allemaal niet opruimt. Dan was het afgelopen. Maar we hopen de aanstaande week te horen dat toen de tijd vervuld werd, dat ze baren zouden, baarden ze haar een eerst geboren. Bij de neder in de kribben, omdat er voor eilieden geen plaats was in de herberg. Christus, hij is geboren als de voldragen vrucht van Maria. Als de voldragen vrucht van Maria. Waarom ik daar de nadruk op leg? Omdat Christus in onze tekst beloofd wordt als de vrucht der aarde. En dat ziet op de menselijke natuur. Waarom moeten wij vasthouden aan de leer dat Christus geboren is in de wereld, zoals elk kind geboren wordt in dezelfde weg. En dat hij die natuur niet uit de hemel heeft meegebracht. Waarom niet? Als het waar was dat hij de menselijke natuur uit de hemel had meegebracht, dan had hij gestaan. Omdat er voor eilieden geen plaats was in de herberg. Christus, hij is geboren als de voldragen vrucht van Maria. Als de voldragen vrucht van Maria. Waarom ik daar de nadruk op leg? Omdat Christus in onze tekst beloofd wordt als de vrucht der aarde. En dat ziet op de menselijke natuur. Waarom moeten wij vasthouden aan de leer dat Christus geboren is in de wereld, zoals elk kind geboren wordt in dezelfde weg. En dat hij die natuur niet uit de hemel heeft meegebracht. Waarom niet? Als het waar was dat hij de menselijke natuur uit de hemel had meegebracht, dan had hij gestaan buiten ons menselijk geslacht. Dan was er ook geen mogelijkheid van de overdraging van de schuld en van de zonde op hem als de borg des verbonds. Een hoge priester onder het oude verbond moest uit de mensen zijn. Was uit Levi, was uit de Aaron, was één met dat volk. En zo was het ook met de naast, met de losser in het Oude Testament. Dat moest een nabestaande zijn. En als hij niet verklaren kon dat hij uit die familie was, dan was het onmogelijk dat er verlof gegeven werd om losser te zijn. Zo is het nu ook met Christus. Hij is vlees van ons vlees. En hij is been van onze been. Daarom wordt hij ook genoemd de medelijdende hoge priester. Die in alle dingen verzocht is geweest. Gelijk als wij, toch zonder zonde. Christus, die heeft met andere woorden in de wortel geleden al het lijden dat over de mens komt hier in de wereld. Daarom is hij een volmaakte borg en middelaar voor zijn kerk. Hij is de vrucht der aardenstaten. Hij is onze een in het om te dragen de volle toren Gods tegen de zonde van het menselijke geslacht. Hij moest twee naturen hebben, maar één persoon. En hij blijft de Zonen Gods. Maar die Zonen Gods die heeft de menselijke natuur aangenomen. Opdat die goddelijke natuur, die menselijke natuur, zal ondersteunen, zal onderschragen. Maar opdat ook die goddelijke natuur een oneindige waardij aan zijn verdiensten en aan zijn offer zal teweeg brengen. Daarom wordt hem genoemd de Heere onze gerechtigheid. Des Heeren spruit en de vrucht der aarde. Des Heeren spruiten, omdat er vloeit uit het welbehagen des Vaders. En de vrucht der aarde, omdat die aanneming van onze menselijke natuur noodzakelijk was. Omdat wij in onze menselijke natuur gezondigd hebben. En omdat die menselijke natuur verlost moest worden. Maar ook hersteld in de gemeenschap Gods. Daarom staat er ook in die tekst en dat te dien dagen zal des Heeren spruit zijn tot sieraad en tot heerlijkheid en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en versieren degene die het ontkomen zullen in Israël. Christus als een goddelijk antwoord en als een goddelijke gift van de Vader gegeven, een goddelijke zegen voor de kerk. Er worden hier vier bijzondere woorden gebruikt in die tekst. Misschien heb je er wel eens acht op geslagen en gegeven. Daar wordt gesproken ten eerste van sieraad, ten tweede van heerlijkheid, ten derde voortreffelijkheid en ten vierde versiering. En dat ligt nu alles in Christus opgesloten als de verwerver van de zaligheid zijns volks. Het woord sieraad, dat betekent in het grondwoord van de Bijbel, in de oorspronkelijke taal des Bijbels dus, genoegelijkheid, minzaamheid en liefelijkheid. Het woord heerlijkheid, dat heeft de betekenis van iets dat wichtig en dat zwaar is. Of bij het welk een overwicht is. Dat komt duidelijk uit in een tekst die we hebben in 2 Korinthe 4 vers 17. Waar Paulus zegt, want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. En dan het woord voortreffelijkheid. Dat betekent zoveel als iemand die uitsteekt, die verheven is in hoogheid en in waardigheid boven anderen, in wezen, in volmaaktheden en in werkingen. En dan het woord versiering in de vierde plaats, dat wordt soms vertaald door heerlijkheid, in 1 Kronieken 29 vers 11. Dan ook door sieraad en versiering, zoals het was met het sieraad van een tempel. En dan betekent het woord versiering hier iets dat kostelijk, dat aangenaam, dat liefelijk en dat eerwaardig is. Er staat in Spreuken 4 vers 9 dat de wijsheid op het hoofd is als een sierlijke kroon. En wanneer je nu deze vier woorden een ogenblik overneemt, dan kunt je wel bemerken wat die vier woorden tezamen betekenen. Het ziet alles op de herstelling van de kerk in de gemeenschap Gods. In het paradijs, geliefden, zijn we het alle sieraad, alle heerlijkheid, alle voortreffelijkheid en alle versieren ten eenenmale kwijtgeraakt. We zijn Gods beeld verloren. En u staat er in Romeinen 3. We hebben alle gezonden en we derven de heerlijkheid God. Natuurlijk, van nature, dan gaat de mens als in een beeld daarheen. Van nature heeft hij er geen besef van. Dan heeft hij er ook geen indruk van. Dan leeft de mens, die leeft zomaar voor. Totdat er straks in de eeuwigheid valt. En geen bekommering over zijn onsterfelijke ziel. Maar zodra wanneer God de mensen ogen opent, dan wordt een gewaar geliefd dat hij een onsierlijk mens geworden is. Zo verschrikkelijk dat de Heere zegt in zijn woord, een os die kent zijn bezit. Een ezel de kribben zijn scheer, maar mijn volk dat heeft geen verstand. Ze hebben geen kennis. De diepte waar een mens in gezonken is, bij zijn val in Adam, dat is nooit om te peilen. En dat is nooit om uit te drukken, geliefden. Het is omdat we zo weinig kennis van hebben, zelfs een kind van God, daarom is er zo weinig smart over. Want als we meer beseften de diepte van onze val, ons leven, dat zou zo anders zijn. Maar er is zo weinig kennis zelfs onder Gods kinderen. Hoe meer kennis dat er van komt, hoe meer dat we onszelf een vernederen voor Gods aangezicht. Hoe meer dat we onszelf een veroordelen, maar hoe meer behoefte dat we ook krijgen aan Christus. Hoe meer behoefte dat er in ons hart geboren wordt, om met hem door het geloof verenigd te worden en al te schatten en weldaden deelachtig te mogen worden. Want in hem is de volheid der Godheid lichamelijk. En Christus die is niet alleen op de wereld gekomen, geboren in Bethlehem's kribbe, opdat hij aan het goddelijke recht zou voldoen, opdat hij God zou verzoenen met een uitverkoren zondaar, maar ook opdat die zondaar verzoend zou worden met God, en opdat de mens terug zou krijgen hetgeen dat hem kwijt is. Met andere woorden, mensen, God die ontdekt je aan hetgeen wat je mist en wat je kwijt bent. En dat is een zaak die op de voorgrond staat. En dan kunt ge zo bemerken, gelieven, och, wat is er in onze dagen eigenlijk van de ware godsdienst? Wat is er nog van overgebleven? Dan mocht de mens wel zeggen dat mijn hoofd water was. En mijn ogen een springader van tranen. De beleidende kerk die gaat zelfs de wereld af en naar voren. Ook met het kerstfeest werkt. De wereldse gewoonten worden nagevolgd. Waarom? Och, omdat er hier geen besef meer is. Van hetgeen wat noodzakelijk is tot zalig. Werk. Daar zou geen rust zijn voor het hollen van onze zielenvoet. Hoor en alleer dat we rusten in God hadden gevonden. Maar wat zegt de waarheid? Het land dat zit en het is stil. En dat, daar ligt het toe. Daar wordt wel veel over de Heer Jezus gepraat. Och ja, maar een papieren Jezus. Een papieren Jezus. Maar geen Jezus die 33 jaar tegen een openstaande schuld gekeken heeft. Christus heeft als borg 33 jaar gekeken voor een openstaande schuld. En dat heeft hem doen uitroepen. Mijn ziel is geheel bedroefd tot er dood toe. Dat heeft hem doen bekennen. Nu ben ik ontroerd en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uur. Dat heeft hem uit doen kermen. In de hof van het zeeman heeft, indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat die zo een Christus moeten we leren kennen. Die om onze overtredingen verwond. En de straf die ons den vrede aangebracht heeft. Die was op hem. En door zijn striemen. Is ons genezen geworden. O geliefden, ik heb het al zo vaak u gezegd, misschien ga ik wel vervelen. Zou geen wonder weten. Maar er komt een tijd in ons leven dat we niet meer bekeerd kunnen. Werk. Daar komt een tijd dat de mens zegt, o God, het kan nooit meer. O God, het kan nooit meer. Een mens zoals ik ben. Zoals ik mezelf gemaakt ben. Ik heb mezelf verwoest in paradijs. En ik ga nog maar door om mezelf te verwoesten. Want het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar ver in ongerechtigheid gevoel. Mijn zonde maakte mij het voorwerp. Van uw toren reeds van het uur. Van mijn ontvangenis af. We zitten niet meer op de troonmens, versierd met Gods beeld, als het schepsel Gods. Maar we liggen als op de bodem van de hel, daar liggen. Want we hebben niet meer verloren te gaan, we liggen verloren. Het is een afgesneden zaak, daarom zegt de Heer in zijn woord, dat hij een afgesneden zaak op de aarde zal doen. En het is heus niet iets mensen, wat je zomaar op de pak op praat. En wat je meent, springende mening, gelooft het maar niet. Maar Gods volk, dat gaat door de hel naar de hemel. En de door de hel, dat is de kortste weg om in de hemel te komen op. Dat is de kortste weg om in de hemel te komen. Toen Jona overboord gehoord werd, toen werd de zee die weer stil. De zee die werd stil. En daar in de buik van de vis. Daar hij God het gerichte gespannen. En daar hij God zijn genade verheerd. En toen heeft die vis, die heeft hem uitgespoken. Op het droom. En daar lachen. Daar lachen nu. Niets meer in ons, maar al in hem. Zo komt men in Jeruzalem. En nu dat volk dat moet gaan leren, mensen. Dat het in hun niet meer is. Het is in hun nooit meer, zal er niet meer in komen. Ze heven de moed op nog. En Dat is gelukkig wel zalig die dat mag gebeuren, om de moed op te geven met zijn eigen. Maar gelukkig dat volk, dat zelf alles kwijtraakt. Van alles ontbloot. Maar dat nu, door de genade Gods het mag leren, zoals we samen het zingen uit Psalm 72, dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. En wat er verder volgt in het 10e vers van een 72e psalm. En nu geliefden, Gods kerk, Gods ontblote kerk, die krijgt door Christus terug wat ze in Adam zijn verloren. En je leest in Zacharia 3, in dat goddelijke gericht dat daar gehouden werd met die hoge priester, dat toen Jozua zijn vuile klederen uitgetrokken werd, daar was de duivel niet bij, want die weer weggestuurd. Maar ook was de duivel er niet meer bij. Toen die wisselklederen hem aangedaan werden. En een reine hoed op zijn hoofd gezet. O, God die kleedt zijn volk uit. Maar God die kleedt ook zijn volk aan. Ze krijgen terug wat ze verloren zijn. En gelijk dan een bruidhom vrolijk is over zijn bruid. Al zo zal uw God over uw vrolijk zijn. O, dan worden ze versierd. Dan worden ze verheerlijk. Dan worden ze voortreffelijk. Naast prinsen plaats. En wereldgroot. En dan tot versiering. Want ze krijgen Gods beeld terug. Ze krijgen Gods heerlijkheid terug. Ze worden met een nieuwe naam genoemd. En met een naam die niemand kent dan die ze ontvangt. Dat volk dat krijgt vrede met God door het bloed des lams. En al is het hier in beginsel. Maar dat volk dat verblijdt zich in de Heere. Dat verblijdt zich in Christus. En God die zegt zelf in zijn woord. Dat hij dat volk geformeerd heeft. Opdat ze zijn lof zullen verkondigen. En dat is nu voor degene status die het ontkomen zullen in Israël. Het is niet voor alle mensen. Dat wil niet zeggen mensen. Het komt wel tot alle mensen. Maar het is niet voor alle mensen. Het komt tot alle mensen. Want zijn geluid gaat uit over de gehele aarde. En er zijn twee opmerkelijke dingen waar we wel over moeten denken, geliefden, en dat is ten eerste dat God van elk mens vrij is uit kracht van scheppen en versiering met zijn beeld, maar ten tweede dat hij zich van elk mens vrijmaakt door het evangelie waaronder de mens leeft en verkeert. Daarom staat er in Gods woord dat die de weg geweten en niet bewandeld zullen hebben, die zullen met dubbele slagen geslagen worden. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in een dag des oordeels dan ons. Geleefd onder het woord van God. Geleefd onder de roepstemmen die God tot ons kwam te zenden. Geleefd onder zoveel vermaningen. En onder zoveel betuigingen dat God geen lust heeft in de dood des goddelozen. Want, oh, dat is vanzelf van binnen hier. Er staat in Prediker 7. Alleen dit heb ik gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft, maar ze hebben vele vonden gezocht. En hier van binnen, als een mens eens in het nauw komt soms, dan komt dan zegt een ja. Maar ik kan mezelf er toch niet bekeren. Ik kan mezelf er niet bekeren. Kan er ook niet aan, kan ook niet helpen dat ik op de wereld ben. Er zijn wel eens mensen geweest die hebben gezegd, ik heb er niet om gevraagd om hier te komen. Maar toch ben ik er. En allerlei goddeloosheid mensen. Want als er een zuig gebraakt moest worden, werkelijk. Als er een zuig gebraakt moest worden. Wat er allemaal van binnen huis mis. Vijandschap tegen God. Vijandschap tegen God. Maar Rutherford die zegt, die godzalige Rutherford, hij zegt bewaar al je tegenwerkingen, maar tot voor het oordeel. En je zal wel zien wat er van overblijft. Want als ik straks voor het oordeel kom onbekeerd, zal me niet baten dat ik zou zeggen, ik ben onbekeerd. Nee, want God die heeft me niet onbekeerd geschapen. Maar die heeft me gesteld in het paradijs als het kroonjuweel van de schepping. En hoe diep dat ik het heb laten liggen en verzondigd in het paradijs, mensen. Hoe ellendig dat ik het heb laten liggen. Daar is nog een weg. Om de welverdiende straffen te ontgaan. En wederom tot genade te komen. Christus is ons gepredikt. Onder ons gekruisigd zijn, zegt de apostel. Die weg die is ons voorgesteld. Die weg die is telkens voor ons geplaatst. Die het ontkomen zullen. Er zouden mensen zijn die naar Babel gevoerd zouden worden. Maar er zouden er nog zijn die het ontkomen zouden. Duizenden zouden er sterven in die 70 jaar. Die zouden omkomen in Babel. Die zouden vallen in de strijd en in de hand van de vijand. Op welke wijze dan ook. Maar daar zouden er nog zijn die het ontkomen zouden. Je leest. Wanneer die tweede tempel in gebruik genomen werd bij Ezra, onder Zerubabel, dat er mensen waren die de heerlijkheid van de eerste tempel gezien hadden. En toen ze die tweede tempel zagen, toen schreiden ze. Ze dachten, wat een achteruitgang. Daar zijn er nog geweest die het ontkomen zijn. Zo zal er altijd nog een overblijfsel zijn naar de verkiezing der genade. Die het ontkomen zullen. Ze zullen het ook niet op hun eigen boekje kunnen schrijven, mensen. Dat ze er nog uit mogen komen. Och nee. Ze zullen het niet kunnen. Ze zullen wel bekennen, graag bekennen. Dat ze niet anders als het oordeel God waardig zijn. Want werkelijk een ontdekt mens. Die staat niet op de voorgrond. Maar die gaat hoe langer hoe meer van achter staan. Die wordt hoe langer, hoe onbekeerder in zichzelf. Die komt hoe langer, hoe korter bij de hel. Die gaat het hoe langer, hoe meer omhelzen. Ik ben uw toorn en uw gramschap dubbelwaardig. O, de belijdenis, die krijgt hoe langer, hoe meer gewicht. Hoe langer, hoe meer gewicht. Omdat het van binnen hoe langer, hoe meer beseft wordt door dat volk. wie ze zijn en wat ze zijn en wat ze blijven. Och, ze zijn toch zo teleurgesteld met de eigen. Het komt toch, het loopt toch zo laag af, zo lief. Het loopt toch zo laag af. Het is in geen woorden te zeggen, mensen. Het moet zelf doorleefd worden om het te kunnen beseffen wat het is. En dat is nu bij die mensen die in het leven, en dat is ook genade. En dat ga ik nog eens een keer onderschrijven. Dat is ook genade om er belang bij te krijgen in ons leven. Wat ik daarmee bedoel, mensen. Volgende week zal het, als we nog leven mogen, kerstfeest zijn. En nu zullen er vele mensen, oh, de meeste mensen, die maken zich druk om elkander wat te geven. Is er wat op tegen dat je elkander wat geeft? Nee. Nee, je leeft zelfs onder Israël dat ze delen aan elkander gaven, geschenken aan elkander gaven. Daar is niets op tegen, maar waarom moet het nu? Waarom moet de mode van de wereld nagevolgd worden? Waarom? Waarom moeten we de wereld achterna gaan lopen? Doe het een maand vroeger of doe het een maand later, als je elkander wat geven wil. Maar gebruik de herdenking van de geboorte van Christus niet voor al die dingen waardoor het hart van een mens maar afgetrokken wordt. Daar is een volk geliefd. Daar is een volk dat belang gekregen heeft in de eeuwige dingen. Dat hebben ze zelf ook niet gezocht. Maar er is een tijd gekomen dat God het op haar hart gebonden heeft. En met eerbied gesproken, ik kan dat in het Hollands een beetje beter zeggen, omdat we de taal beter kennen. Dat heeft God zo op haar hart gebonden. Daar heeft God zo een vaste knoop op gelegd, dat ik die knoop niet meer losmaken kan. Dat is als het Gods werk is, mensen. Dat is als het Gods werk is. En als het Gods werk in je ziel is, dan gaat het niet meer over, maar dan gaat het door. Als zou het tot de laatste minuut van zijn leven moeten schreeuwen, en tot de laatste minuut moeten zuchten, dan zal het doen, mensen. En als het waar is in ons leven, dan valt alles wat buiten God is. En buiten Christus, dat valt weg. Daar komt een tijd in ons leven dat het de nood der zielen wordt. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielverderf. Daar is ik hoop in mijn midden. Ik hoop dat er nog een volk is dat nog uitziet naar de aanstaande rustdag. Dat ze zeggen, o God, dat toch die zaak van binnen is opgelost mocht worden. Dat mijn zielen toch eens gerecht mocht worden. Dat dat kind van in mijn hart toch eens geboren mocht worden. Och, zielen, had dat kribbetje totaal eens leeg. Dan zou de vader zijn zoon erin leggen. Als dat hart is totaal leeg, dan toen hoorde God, hij is mijn liefde waard. Die het ontkomen zou. Ja, die het ontkomen zullen, dat wil ook dit zijn. Ze zullen door de dood heen gaan. Het zal een afgesneden zaak worden. Het zal aan hun kant hopeloos worden. Het zal zo ver komen dat ze het opgeven. En dat ze zeggen, oh God, het is kwijt. Het is kwijt, het is kwijt. Oh, daar was ze een stervende moeder van 30 jaar. Ze zei tegen haar kindertjes toen ze op bed zat. Ze zei, oh kindertjes, vraag nog eens aan God of je je moeder bekeren wil. Vraag nog eens aan God of je je moeder er nog door helpen wil. Want je moeder die moet bekeerd worden. Je moeder moet bekeerd worden. Die het ontkomen zullen. In Israël. Voor ons is er geen weg meer. Werkt het niet. Daar staat de mensen maar voor een gesloten muur. Zo dik en zo hoog, waar hij niet overheen en doorheen kan kijken. Maar die het ontkomen zal, daar zal een volk wezen, daar hij God wat aan belooft aan die schepsels. En wat zou God eraan beloofd hebben? Wanneer je door het water zult gaan, dan zal het bij je zijn. Door de rivier, daar zul je niet overstromen. En door het vuur en de vlam zal je niet verdienen. Want daar zal er een met je meegaan uit door de helden. Daar zal er een met je meegaan. Die sterke God, Vader der eeuwigheid, vrede God. Dat kind van Bethlehem, dat zal je vergezellen. En dat zal je erdoor brengen. Oh, Gods kerk wordt zalig op de kosten van een ander. Op de kosten van een ander. Niet op mijn kosten, want ik heb niks meer. Ik heb niks meer. Ik heb alles verloren. Ik ben alles kwijt. Maar die het ontkomen zullen in Israël. En daar zal Christus, die zal nu alles en in alles voor dat volk zijn. Oh, dat God het toch eens op mag vinden. Ook voor ons persoonlijk geliefd. Het is bijna het einde van het jaar. En straks dan zal God terugkomen. Op al de roepstemmen en boodschappen. Op al de arbeid die God aan onze zielen te kosten gelegd heeft. En wat zal het zijn, jong en oud. Klein en groot. Als het straks tegen ons zal getuigen. In de dag der dagen. Waarom is het voor u en mij nog geen eeuwigheid geworden? Waarom heeft God ons nog niet opgeruimd? Waarom? Oh, ik hoop dat hij zo op de grond mag komen. Met mijn eigen gesloten. Dat een wonder is dat we nog niet in de hel zijn. En dat we nog leven. Dat we nog niet verteerd zijn door Gods heiligheid en rechtvaardigheid. Maar oh, dat de hemel zich eens ontsluiten mag in het hart van die ellendige zondaar. Door Christus in zijn zielen te verheerlijken. Als de zes geren spruiten. Als de vrucht der aarde. En om terug te krijgen dat we kwijt zijn. Oh, dan zal het zekerlijk. Door al uw deugden aan de spoor. Hebt gij uw woord en trouw brengt. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord gerecht. Haar kracht gegeven. Dan zou onze tranen gedroogd worden. Dan zou er een glans op ons aangezicht komen. Dan zouden we Christus gaan verheffen. Als het hoogste van onze blijdschap. Maar dan zouden we ook dat kind van Bethlehem, dat we zouden met hem in God eindigen, omdat een des Heeren spruiten is, de vrucht der aarde, tot sierlijkheid, tot heerlijkheid, tot voortreffelijkheid, en tot versieren voor degene die het ontkomen zal in Israël, de God aller genade zegenen. En heilig het om zichzelfs willen. Amen. Heere, vermocht uw woord bekrachtigen. Wil in uw gunst ons nog gedenken. Laat uw aangezicht over ons nog lichten. Wees ons nog gedachtig, vriendelijk en goed. Breng het nog waar wij het niet brengen kunnen. Wil ook in de avond nog gelegenheid geven. Maak het met het weer nog zo. Dat het geen hindering is om op te gaan onder uw woord. Als met uw raad bestaan mag, want toch, we durven niet veel meer vragen. Maar o, gedenk nog, als met uw lieve raad bestaan, koning Christus. Breid uw vleugel over de gemeente en over de ramsdragers goedgunsten uit. Gedenk de noden in de families, om Christus willen. Amen. Psalm 138, het tweede. En het derde vers en inmiddels collecte voor de school. Psalm Psalm 138, vers 2 en 3. Ontvang u een zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geve u vrede. Amen.